Vanmorgen waren wij in Handelingen hoofdstuk 15. En waar het daarom gaat, ben ik niet eens meer aan toegekomen. Maar waar het daarom gaat, is dat als de apostel Petrus zegt: wat zal men God verzoeken en een juk leggen op de heidenen die tot geloof zijn gekomen, dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dan zegt de apostel vervolgens dat het de bedoeling is dat wij zalig worden, zowel Joden als heidenen, zonder de wet. En het verhaal gaat daarna verder met de uitspraak van Jacobus. Die zegt, ja, God verzamelt zich eerst een volk uit de volkeren. Dat wil zeggen, uit de heidenen in het algemeen, eventueel ook uit de Joden. Want het idee is namelijk dat als men niet leeft onder de wet, wat het ook is, als men niet staat onder de wet, dan is men daardoor uitgegaan uit de volkeren, of zal ik de term gebruiken, uit Hebreeën 13, een van de laatste versen van Hebreeën 13, dan is men daardoor uitgegaan buiten de legerplaats. Want de gedachte is en blijft dat de mens nou eenmaal wet nodig heeft. Je weet wel, dat is gewoon dit. De mens deugt niet, mag je niet hard roepen, maar daar gaan we vanuit. De mens deugt niet en dus heeft hij een wet nodig. Iemand moet hem zeggen wat hij doen en laten moet. En er moeten ook sancties mogelijk zijn, er moeten strafmaatregelen genomen kunnen worden om hem te dwingen zich aan die wet, aan die regels namelijk, te houden. Dat is het hele idee en zo leeft heel de wereld. Dat is namelijk vlees. Dat zit in de natuur van de mens. Hij wil weten wat hij moet en hij wil weten wat hij later moet eventueel. We hebben het daar vanavond nog over. Maar inderdaad, daar in Handelingen 15 wordt vastgesteld dat dat soort zaken voor God in elk geval geen enkele rol spelen. En dat is waar het voor ons dus ook om gaat. Dat soort zaken spelen geen rol, zo steekt het niet in elkaar. En dus zegt Petrus, niet onder de wet. En Jacobus zegt, inderdaad, wij gaan uit, buiten. Wij worden verzameld uit de volkeren. Wij zijn een ander volk. Wij onderscheiden ons van heel de rest van de wereld doordat wij leven onder andere beginselen. En die beginselen zijn niet aan te duiden als wet in de zin van geboden en inzettingen, zoals de Bijbelse uitdrukking luidt. Daarover spreekt ook Colossenzen hoofdstuk 2. En daar wil ik nu vanavond maar eens mee beginnen. Colossenzen hoofdstuk 2. En ik begin met het laatste vers. Kan ik dat niet vergeten? Ik begin dus met het eind van het verhaal eigenlijk. Dan weet je waarheen we onderweg zijn. Colossenzen hoofdstuk 2, vers 20. Vanaf vers 20 dan maar, want ja, je moet toch de hele zin lezen. Colossenzen 2, vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan. De apostel wordt ineens wat poëtisch, maar vooruit, komt in de beste familie voor, denk ik wel eens. Wat wordt gij met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven en dus verdwijnen door het gebruik. In andere vertalingen heb ik ooit eens gelezen welke dingen slijten. Want verderven door het gebruik, dat is gewoon slijten. Slijtage is dat. Alle dingen die je gebruikt slijten. Ook wetten en inzettingen geboden, of hoe ze maar heten mogen. Ze zijn namelijk ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Dewelke wel hebben een reden van wijsheid. Het woord schijn moet je doorstrepen, dat slaat nergens op. Dewelke wel hebben een reden van wijsheid, dat wil zeggen, er zit een hele gedachtegang, een redenering zit erachter, een filosofie, al die wetten hebben wel een verhaal, waarom het zo goed is dat ze er zijn, enzovoorts, en waarom ze zo nodig zijn. Maar er staat, ze hebben wel een reden van wijsheid, maar dat is in eigenwillige dienst, of godsdienst, want dat is inderdaad de bedoeling van het woord. Maar eigenwillig, dat wil zeggen, mensen menen dat het zo moet en vinden dat het zo moet. Dus hebben er ook een verhaal bij waarom het zo moet. Maar Paulus zegt, maar het is niks. Het lijkt wel heel nederig, rest van vers 23, nederigheid. En het lijkt alsof men daarmee het eigen lichaam niet spaart, omdat men zich een juk laat opleggen. en zich laat afbeulen dus. Hè? We moeten dit en we moeten dat enzovoorts. Maar Paulus zegt, ze zijn niet in enige waarde, maar ze zijn alleen tot verzadiging van het vlees. Ze voldoen in de behoefte die het vlees, de oude mens, de oude natuur, het instinct, zeg ik dikwijls, ter onderscheiding, dat bevredigen ze. Dat wil zeggen, die wetten die dienen nergens voor ze. God heeft er niks aan, de mens heeft er niks aan. Het enige is dat de mens ze vasthoudt en hanteert, omdat hij ze beschouwt als een middel tot bevrediging. Het is een vorm van zelfbevrediging, dus eigenlijk, als ik dat woord tenminste zo mag gebruiken. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Mensen zijn er daarna trots op dat ze dat juk konden dragen. Het was wel een zwaar juk, geven ze ogenblikkelijk toe, maar ze dragen het toch maar. Nou ja, op zijn minst, het wordt geprobeerd om te beantwoorden aan eisen die gesteld worden. En er is een redenering bij, een reden van wijsheid heet zoiets, er is een redenering bij die uitlegt waarom het toch nuttig is dat de mens dat doet. En overal waar men wet predikt, heeft men altijd een redenering erbij waarom het moet. En het idee dat er zoiets bestaat als, ik moet even zachtjes praten, dat hoeft ook niet iedereen te horen, maar dat er zoiets bestaat als Calvinistische wijsbegeerte, veronderstelt toch dat er een uitgebreide filosofie voor nodig is, die vooral in hogescholen moet worden onderwezen, om inderdaad de idee te onderbouwen dat de gelovige onder de wet zou moeten leven. Want Calvinisme voor het volk, zal ik maar zeggen, houdt in de praktijk in dat men leeft onder wet. Nou, dan moet je wel met een goed verhaal komen, omdat waar je de Bijbel ook openslaat, en met name natuurlijk het Nieuwe Testament, daar leer je dat het niet zo is en dat wij de Godzijdank van verlost zijn en der wet gestorven zijn en al dat soort dingen meer. En dat leraren der wet, 1 Timotheus 1, dat leraren der wet niet weten waar ze mee bezig zijn, geen flauw idee hebben ze waar ze het zelf over hebben. En dus wordt er een filosofie ontwikkeld die zo ingewikkeld is dat die op hogescholen moet worden onderwezen, dat heet dan Calvinistische wijsbegeerte. Onder evangelischen trouwens ook zeer populair, maar laat maar zitten. Wat het voor nodig is, ja, dat is die reden van wijsheid en in eigenwillige godsdienst. Men vindt het zelf nodig en de aardigheid ervan is dat ongelovigen sowieso weten dat de mens wetten nodig heeft. En op zijn minst een uitgebreide ethiek en op zijn minst anders dan toch een uitgebreide etiquette, dat is de korte versie, hè. Etiketten, dat weet je, dat is de kleine ethiek. Hij houdt zich bezig met de nog meer oppervlakkige dingen. Maar als u het mij vraagt, ethiek houdt zich sowieso bezig met oppervlakkige dingen. De buitenkant. En de meest niet ooglopende dingen, zoals eten met mes en vork, waar we het al over hadden, dat heet dan de kleine ethiek. Maar het is heel belangrijk in de samenleving. Nou, daar heb ik ook niks tegen dat soort dingen. Als men maar niet de filosofie ontwikkelt waarin uitgelegd moet worden waarom het in strijd met het woord van God toch nuttig is dat wij zouden leven onder geboden en inzettingen enzovoorts. Nou goed, dan heb ik het slot van het verhaal gehad. Dan kan ik nu weg, eigenlijk. Maar dan neem ik de draad op. Eerder in het hoofdstuk. Nou, eigenlijk eerst al even in hoofdstuk 1, zomaar met een paar woorden. Want in hoofdstuk 1 lezen we de bekende dingen. Namelijk dat de Heer Jezus Christus van Gods wegen uitermate verhoogd is geworden en gezet boven de overheden en machten. Dezelfde gedachte als uit Efeze en ook uit Efeze 6, waar die uitdrukking stond van wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Wel, Colossense begint ook met dezelfde gedachte, dat Christus gezet is ver boven de tronen, heerschappijen, overheden, machten enzovoort. Dat is vers 16 van Colossense hoofdstuk 1. Daar staat trouwens in vers 17 die uitspraak dat God, dan wel Christus, de wereld in stand houdt. Er staat alle dingen, het heelal namelijk, tapanta, het heelal. Dat alle dingen bestaan tezamen als één geheel door hem, zodat wij daar als mensen in ieder geval geen zorgen over hebben. Nou goed, en daarna staat er dat wij deel hebben aan die Christus op een of andere wijze en dat wij met hem getrokken zijn dan wel worden uit de tegenwoordige wereld, uit de tegenwoordige boze eeuw en dus geplaatst worden boven die overheden en machten. Een hemelse positie ontvangen, want essentieel voor ons als christenen is dat wij een hemels burgerschap hebben. Wij horen zelfs niet op aarde thuis, eigenlijk. En om die reden verwachten wij ook onder andere de opname van de gemeente. Nou ja, omdat het in de Bijbel staat natuurlijk. Het is niet een kwestie van redeneren, de Bijbel zegt het zwart op wit. Maar logischerwijze komt dat voort uit het idee dat wij hemelsburgerschap hebben ontvangen. En zo verder. Nou, hoe dat ook zij, gaat daarna verder. Het probleem op de achtergrond van deze Colossensebrief is dat kennelijk deze Colossensen meenden, deze gelovigen in Colosse, meenden wat elke religieuze mens meent, dat hij door oefening en door studie, maar ook door praktische oefening, een beter christen zou moeten worden. Zo van, we doen veel te weinig dit en we doen veel te weinig dat en we zouden meer zus en zo en we moeten nog een heleboel leren en vooral inzicht verwerven. Het punt is namelijk dat dit soort gedachten volstrekt, maar dan ook volstrekt vleeselijk zijn en gewoon voortkomen uit de oude natuur. Dat is heel gemakkelijk te verklaren uit de natuur van de mens. Wij worden geboren als een hol vat, heet zoiets in de Bijbel. Wij kunnen nog niks, wij liggen in één wiegje, maar daar zijn we ook niet zelf in geklommen. Ik bedoel, alles moet voor ons gedaan worden, over de luiers zullen we het niet hebben. Want dat heet niet meer zo, geloof ik. Maar in ieder geval, wij kunnen niks, alles wat wij zouden moeten zijn, moeten wij daarna leren. En daarvoor worden wij naar school gejaagd, ja, door wie we moeten, hè. Dat is allemaal verplicht. Wij moeten, want dan worden we later zulke goede mensen van. En we moeten dus bepaalde dingen oefenen, bewegingen doen, zal ik maar zeggen. Als je piano wil leren spelen, moet je oefenen. Ik zag er de zin niet voor in en ik had er het geduld niet voor, dus het is nooit wat geworden. Maar je moet oefenen, je moet bepaalde bewegingen leren, bepaalde technieken moet je aanleren. Mes en vork eten was een ramp om dat te leren. Wij kregen vroeger, het is helemaal niet zo lang geleden, dan kregen wij een dubbeltje of zo. Die waren niet ruim voorhanden trouwens thuis, maar kregen we een dubbeltje onder onze oksel bij het eten. En dan moest je zo aan tafel moest je eten, moest je maar zien te redden. Ik kan het nu. Ik kan mijn armen tegen elkaar houden. Het is heel gemakkelijk, vooral op conferenties, want dan zit je met 5 man aan een tafel waar maar 4 man aan kunnen zitten. En dan moet je toch zien je eten naar binnen te werken. Dat valt niet mee, tenzij je gewoon van je bord eten. Maar goed, maar ik ben altijd blij dat ik die dingen toch geleerd heb. Dat wel, maar dat moet nu eenmaal. En wij moesten naar school. Nou schreef de Nederlandse wet dat ook voor. En ik geloof dat mijn ouders er ook wel blij mee waren dat we dan uit huis waren. Maar niettemin, wij moesten naar school. Want het was zus zo nuttig en zo nuttig. Want je moest toch overal inzicht in zien te krijgen. Stel je voor dat je door het leven moet zonder te weten dat de slag bij Nieuwpoort was in... Dankjewel. In 1600 ongeveer. Nou goed, ik bedoel, je moest die dingen leren en inderdaad ook belangrijke dingen. Maar dat is het vlees natuurlijk, want je weet niks en je kunt niks. En dus, voor de natuurlijke mens is nodig dat hij zich vaardigheden en kennis of inzicht verwerft. En liefst die twee dingen nog een beetje in samenhang met elkaar, als het er helemaal over gaat. Theorie en praktijk gelijk op. Maar dat is de natuurlijke mens. En de godsdienstige mens, die dan ook nog een God boven zich erkent, gelooft dat hij er is, zal ik maar zeggen, en meent hem ook te moeten dienen, die heeft niet alleen zijn ouders en zijn schoolmeesters en de overheid en de politie boven zich, maar ook nog eens een keer die God die daar ook nog ver boven staat. Dus zo'n godsdienstig mens moet nog veel meer zich bekwamen in allerlei dingen, moet nog veel meer leren om aan die veel hogere eisen te kunnen voldoen. En zo worden godsdienstige mensen, ook christelijke dus, langs alle kanten opgejaagd. Kijk, een ongelovige heeft gewoon de hele menselijke overheid boven zich. En een christen, zal ik maar zeggen, heeft altijd nog zijn predikant en zijn kerkgenootschap boven zich. Die ook nog eens wetten doen gelden aan wie die ook nog eens belasting moet betalen. En al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, al die vleeselijke, want dat is wat het is. Al die vleeselijke dingen, die worden alleen maar versterkt. Zie je? En de natuurlijke mens, het vlees dus, moet al zo nodig wat bereiken in de wereld. Want je competitie zit erin gebouwd, hè. Je moet toch weten of je al wat geleerd hebt. Of je al inzicht hebt, of al wat kunt. Je vergelijkt je met elkaar en je denkt, nou, ik blijf aardig achter. Je krijgt een minderwaardigheidscomplex. Je gaat een grote mond opzetten. Je doet je beter voor dan je bent. En al dat soort dingen meer. Die competitie ontstaat meteen. En die wordt ook overal, de meeste vormen van de samenleving, wordt dat ook zwaar aangemoedigd. Hè? Studieresultaten zijn openbaar, je moet met elkaar vergeleken worden. En omdat je maar harder zou gaan enzovoorts. Hè? En als je later een vak geleerd hebt, ben je bijvoorbeeld verkoper geworden. Dan worden de verkoopresultaten weer gepubliceerd. En dan kan je precies zien wie van de vertegenwoordigers het meest verkocht heeft. En als je dat nog niet kon zien, dan merk je dat wel. Want ik krijg gratis een reis naar de Canarische eilanden aangeboden of zoiets. Omdat in de afgelopen actie weer het meest verkocht heeft en dat soort dingen meer. En dat is allemaal om anderen te prikkelen om dat ook. Want die willen ook wel eens een reisje om Canarische te gaan bekijken of zoiets, hè. Die kan zijn verdediger gewoon even aanschaffen, ja, die beestjes. Maar goed, dat terzijde. Maar zoiets, dat streven naar ontwikkeling, dat is de natuurlijke mens. Maar dat is nou juist vlees, dat is ook wat in de Bijbel genoemd wordt, eerste beginselen der wereld. De uitdrukking staat hier in Colossenzen 2 vers 20. Eerste beginselen der wereld. Het is de rechtstreekse terugverwijzing weer naar de hof en de tuinslang en de boom van de kennis des goeds en des kwaads. Het zijn de grondslagen van heel de menselijke samenleving en van het menselijk leven als zodanig. Hij moet wat bereiken. Zie je? En de christelijke variant is dat hij nog veel meer moet bereiken, omdat er iemand nog veel hoger is die eisen stelt. En daaraan toegevoegd dat als je dan dus wat moet bereiken, dan moet je God maar vragen of je daar veel kracht voor wil geven. En al wat daarvoor nodig is, enzovoorts. Om toch vooral wat te bereiken in de vaart der volkeren, in de, hoe heet zoiets, in de samenleving. Dat is eigenlijk het idee. En wij westerlingen, die zijn er helemaal gevoelig voor, hè? Want we zijn over het algemeen zeer hoogmoedig. En het is echt waar dat we ons over het algemeen beter voelen dan welke andere volkeren. Rassen mag je niet meer zeggen, dus zeg volkeren. En dan welke andere volkeren ook, hè? Zo is dat eigenlijk. Jazeker wel. Ja. Want zolang ze elders nog niet een vrije economie hebben en een democratisch politiek systeem, lopen ze achter. Dan moeten ze de zegeningen, onze moderne democratische en kapitalistische zegeningen, moeten ze missen. En wachten het een nuttig werk dat verspreid wordt over heel de wereld. Alsof dat zaligmakend zou zijn. Nee, wij kunnen er goed mee weg, dat is waar. Maar waarom zouden er niet mensen zijn met een andere aard dan toch, die een ander systeem nodig hebben dan het onze? Zo is dat toch? Nee, waar het om gaat is dit, dat wij vooral niet zouden denken dat die krachten die nu eenmaal werken in de natuur, dat die noodzakelijk zijn om Gode welbehagelijk te wandelen. Want ik hou het toch maar op de Bijbelse uitdrukking, hè? Om God een plezier te doen. Want wat bereiken in het leven is heus niet tot eer van God. Het is alleen tot eer van jezelf, hooguit. Hangt er vanaf hoe je het bekijkt, want het kan net zo goed tot oneer van jezelf zijn natuurlijk. Want soms kunnen dingen alleen bereikt worden langs linkse wegen. Ik bedoel linkse. Wegen die het daglicht niet verdragen kunnen, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Toch? Nou goed. Wat nou hier aan de gang is dat de Colossenzen denken, wij moeten van alles, want we moeten hogerop, wij moeten onderwezen worden, moeten ingewijd worden in hogere en vooral geheime waarheid en dat soort dingen meer. We moeten geoefend worden, we moeten trainen, we moeten mediteren en dat soort dingen. Je kent die dingen wel, je vindt ze over heel de wereld en wij kennen ze ook heel goed uit allerlei Oosterse godsdiensten natuurlijk, die langzamerhand hier in het Westen ook populair zijn, maar dat soort dingen. Bepaalde vermogens die in de mens zouden zitten, zouden wij moeten ontwikkelen en dat soort dingen meer. En Paulus zegt, en dus de Bijbel zegt, en dus de Heer zegt, dat dat volkomen onzin is. Want kijk, de noodzaak tot verlossing, rechtvaardigmaking, heiliging, kortom, de noodzaak voor het evangelie, de blijde boodschap, is juist gelegen in de onmacht en in de tekortkomingen van het vlees. van de natuurlijke mens. Begrijp me goed, wij als mensen hebben een hoge dunk van onszelf. Zeker als we jong zijn, denken we kunnen nog een heleboel bereiken. Wij zijn ons bewust dat er heel wat in ons zit wat nog niet ontwikkeld is. En dat hopen we nog te gaan doen, enzovoorts. Nou ja, vroeg of laat loop je vanzelf tegen de grenzen daarvan op. Dus dan verander je wel van gedachten. En dan wordt het hoog tijd voor een midlife crisis trouwens. Maar laten we zitten. Maar het punt is gewoon dat de mens tekort schiet. Wat hij zou willen, kan hij namelijk niet. En dat is ook waar wij tegenop lopen. Dikwijls ook al heel jong, heb ik gemerkt. Geven denk ik toch niet graag toe, maar het is wel zo. Wij willen van alles, maar wij kunnen het niet. Wij willen van alles, beginnen eraan, ik breng er niks van terecht. Zo is het nou eenmaal. Wij willen wel goed, maar het lukt niet. Wij willen geen ruzie, maar we hebben altijd ruzie. En zo verder. Als ik het goede wil doen, dus Romeinen 7, tweede helft van het hoofdstuk. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, doe ik niet. Met andere woorden, ik wil wel goed, maar er komt gewoon helemaal geen bal van terecht. Eenvoudig, dat is een goede verklaring voor ons. Eenvoudig omdat het vlees, dat wil zeggen onze natuur, en ik zeg maar weer voor het gemak ons instinct, zich niet wil onderwerpen aan wat wij willen. Want willen heeft met denken te maken. En willen komt dus, als het goed is, voort uit ons denken en dus uit de geest. Met een kleine letter. We hebben het uitgedacht. En wij willen zus en we willen zo. Maar in de praktijk lukt het niet. Kunnen we de discipline niet opbrengen of wat dan ook. En wijken wij af van wat we eigenlijk willen. En later hebben we spijt. En waarom heb ik dat nou weer gedaan? Ik wilde dat helemaal niet. Absoluut niet. Dus ook heel eerlijk, wij hadden dat ook echt niet gewild. En toch, wij deden het wel. En onze wil, onze goede wil, was niet sterk genoeg. En daar lopen we aan tegen de tekortkomingen van de mens. Ik zal het je nog anders vertellen. Eigenlijk is het een onmogelijkheid dat wij aan de ene kant gewoon zoogdieren zijn, maar aan de andere kant als zoogdieren begaafd zijn met verstand. Zodat we wat kunnen denken en dus een weg kunnen bepalen, ons iets kunnen voorstellen en zo iets ons eigen maken in onze gedachten, terwijl in de praktijk van ons leven dat ons nooit eigen wordt. En ik denk dat het de algemene situatie is van de mens. Hij heeft van alles in zijn hoofd, maar er komt niks van terecht. En dat daar allerlei frustraties uit voortkomen en paniekzaaierij en dat soort dingen meer. Ja, natuurlijk ja, zo is dat. En in deze wereld kunnen we dat naar elkaar, mogen we dat eigenlijk niet toegeven. Dat we zo in elkaar steken. Dat we onszelf niet onder controle hebben. Maar toch is dat zo. En het idee dan, dat we wellicht met Gods hulp, als we maar veel bidden, met Gods kracht, dan toch kunnen doen wat wij willen. En toch kunnen ons leven de inhoud kunnen geven die wij ons voorstelden of zo. Ja, dat is een misverstand. De Bijbel zegt dat is niet zo, zo gaat het niet. Het gaat niet om de ontwikkeling van het vlees. Het punt is gewoon dat vlees, en dus die oude mens, zou fungeren als voedingsbodem voor het werk Gods. En dat is maar een tijdelijke functie, daarom hebben we ook maar tijdelijk leven. Zo zit dat. Nou, dan lees ik even dit gedeelte door, hè. Niet al te uitgebreid, maar hier en daar om een paar punten te zetten, hè. Daar staat dan vanaf hoofdstuk 2 vers 1, want ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb. Daar heb je de strijd dus, hè? Strijd tegen vlees en bloed eventueel. Hoe groot de strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Die mensen die Paulus dus nooit ontmoet hadden, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God, namelijk de Vader, en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Alsjeblieft. Lastige en tamelijk platvloerse zin eindigt dan toch wel met een grote climax, zou je zeggen. Het idee is namelijk dat de apostel ervoor strijdt dat deze gelovigen, wie zij ook zijn, of ze hem kennen of niet, dat zij samengevoegd zouden worden in de liefde. Dat wil zeggen dat ze een gemeenschap zouden vormen, omdat ze nou eenmaal als gelovigen bij elkaar horen. En zouden komen tot alle, let op, alle rijkdom der volle, dat is overtreffende trap, hè? Alle rijkdom der volle zekerheid des verstands. Toch het verstand, dus kopie gebruiken. Ze zouden namelijk komen tot kennis van, nou wat moeten we als gelovigen allemaal leren? We zouden komen tot kennis der verborgenheid van God en van Christus, in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus de lange zin. De korte zin vinden we in Filippenzen, waar staat dat het om gaat dat we zouden komen tot kennis van Christus. Meer niet. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Of met een andere term, opdat ik hem kennen. Enzovoorts. Of de nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis. Maar ja, dat is Colossense 3 en zover ben ik nou nog even niet. Waar het om gaat is weliswaar dat wij tot kennis zouden komen. Maar niet tot kennis van allerlei technieken of wetenswaardigheden of wat dan ook. Wij zouden namelijk komen tot kennis van Christus. Namelijk, wij zouden leren en weten en zelfs beleven wie hij is. Dat is de wil van God namelijk. En daar is ook dit Bijbelonderwijs op gericht. De gedachte is namelijk dat er geen wijsheid of kennis is buiten wat in Christus is. En daarom staat het hier zo in vers 3. In Christus, in welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Ik zou een heel eenvoudig gegeven, kom ik van heel ver terug. Kom ik zelfs bij de Grieken vandaan, uit de oude Griekse filosofie. In de Griekse filosofie ging men ervan uit dat wijsheid, wetenschap, kennis kon alleen maar betrekking hebben op onvergankelijke dingen. Want kennis van vergankelijke dingen kon onmogelijkheid als wetenschap of als wijsheid beschouwd worden. Kennis was namelijk volgens de toen gehanteerde definitie eeuwig. Onvergankelijk, blijft altijd. En kennis van vergankelijke dingen gaat met die vergankelijke dingen mee weg en kan dus geen echte wijsheid of kennis zijn. En dat waren de opvattingen ook nog wel degelijk in de dagen waarin deze brief aan de Colossenzen geschreven werd. Maar punt is dat de Bijbelse maatstaven, bestaat er niks blijvends hier. En gaan alle zichtbare, alle zienlijke dingen voorbij. Het rot gewoon weg. Dat is het algemeen zo, dat is de werking van de dood, sorry voor de uitdrukking. Maar zo is het nou eenmaal. En op een iets breder verband moet ik dan zeggen, nou ja, deze hele oude schepping zou voorbij gaan, want God had aangekondigd dat hij bezig was met het scheppen, heet zoiets, van een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat lezen wij in het Oude Testament allemaal. En wat zouden we dan kennen? Als we dan verstand hebben en kunnen komen tot kennis van iets, wat zouden we dan kennen? Wat zouden we dan weten? En het antwoord is, we zouden komen tot kennis van dat wat eeuwig is. Van dat wat blijft. En dat dus wat niet mee verandert, dan wel mee verdwijnt met alle zichtbare dingen. Nou, wat hebben we dan waar we kennis van zouden hebben? Dat is makkelijk genoeg. Peter zegt, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwig blijvende woord Gods. Dat zijn de laatste woorden van 1 Peter 1. Het woord Gods is onvergankelijk, omdat het eeuwige waarheid uitdrukt en overdraagt, uiteraard. En dat woord Gods, dat is, wordt ook beschouwd officieel als de zelfopenbaring van God. Dat wil zeggen, het is een woord, het is een boodschap waarin God zichzelf bekend maakt. En meer specifiek, waarin dus Christus bekend gemaakt wordt. En dat dus, dat gebruik ik, omdat zodra God, de onzienlijke en onkenbare God, zich kenbaar maakt, verschijnt daar, als ik het zo mag zeggen, de gestalte, of je dat letterlijk neemt of overdrachtelijk, maakt me niks uit, het is allebei waar, dan verschijnt daar de gestalte van degene die wij kennen als de Heere Jezus Christus. En dus kennis van God is in de praktijk kennis van de Heer Jezus Christus. Kennis van God zonder de Heer Jezus Christus te willen kennen of zonder hem te kennen, is niet kennis van God. Dat is gewoon de vorming van een godsbegrip wat men zichzelf gecreëerd heeft. Dan gelooft men dat er iets is. Men is alleen nog niet ver genoeg gekomen om dat iets zelf in te vullen. Komt voort uit de mens. Maar God zelf openbaart zich in zijn woord. En het enige onvergankelijke dat er tot op heden bestaat, is inderdaad God zelf, uitgedrukt in de persoon van Christus. En het leven wat in hem is, is het enige wat blijft. En de schrift is de openbaring van hem en van zijn leven. En dus in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Dus begrijp je me goed, kennis ligt altijd verborgen. Men moet het altijd zoeken. Als men niet zoekt, zal men nooit wat vinden. Als men niet wil leren, leert men ook daadwerkelijk nooit wat, enzovoorts. Dus men moet er inderdaad naar streven. Men moet dat willen weten. Men moet er naar vragen. Iemand die nooit vragen stelt, leert dus ook nooit wat. Nou ja, daar hebben we het volgende op gevonden. We schoppen die lui gewoon naar school en dan moeten ze wel. Zo gaat zoiets. Maar dat vind ik altijd nog een noodmaatregel. Normaal gesproken, de mens zou vragen moeten stellen. Kinderen zouden vragen moeten stellen, ze moeten antwoorden krijgen. Zo hoort het ook. Hè? En niet pas antwoorden krijgen als ze naar school gaan. Gewoon, ze moeten meteen antwoorden krijgen. Voor zover ze die kunnen begrijpen dan. Daar gaat het maar om. Mens moet gevuld worden, mens wil weten, zo is het ook. En zeker zou men dan meteen bij voorkeur ook de goede antwoorden geven en ze eeuwige waarheid leren. Ja, ik ben een groot voorstander van wat men dan noemt kinderevangelisatie. Je kunt jong genoeg met deze eeuwige dingen geconfronteerd worden, vind ik altijd. Dat is het enige wat echt telt, al het andere is allemaal van tijdelijke aard. Maar goed, wij als kinderen gods, wij zouden niet komen tot kennis van allerlei filosofieën of technieken of wat het maar wezen mag. Wij zouden komen tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Christus namelijk in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Daarom is het ook mogelijk dat die uitspraak als die mij vroeg zoeken zullen mij vinden in de mond gelegd wordt van de Heer Jezus Christus. Terwijl letterlijk de uitdrukking staat dus in Spreuken hoofdstuk 8, waar de wijsheid als abstract begrip eigenlijk dus aan het woord is. En zegt wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Maar inderdaad, als je vroeg wijsheid zoekt en je vindt die wijsheid, dan vind je in de praktijk natuurlijk toch de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. Want hoe dat ook zij, wij gelovigen, wij christenen, naar bijbelse maatstaven, zijn niet aanhangers van leringen, of we zijn niet aanhangers van filosofieën, of iets dergelijks. Niet dat dat niet een rol speelt, natuurlijk speelt het een rol. Maar in werkelijkheid, wij volgen niet een bepaalde leer, wij volgen de Heer. Die rijmt al, Bos, dus dat is makkelijk. Maar kan je zo opschrijven. Ik weet wel, deze uitspraak die ik nu doe is een vaste hoor, die is algemeen bekend. Maar hij zou ook realiteit moeten zijn in onze levens. Het is maar niet theorieën die wij leren, het is maar niet dat we leren wat de Bijbel zegt. Het gaat erom dat we komen tot kennis van wie de Heer Jezus Christus is en daarmee wie God is. En tegelijkertijd ontstaat dan natuurlijk de relatie. Dat wil zeggen, tegelijkertijd worden wij daardoor met hem verbonden. Kennen we hem? Ja, wij kennen hem. En niet oppervlakkig, maar we leren hem kennen. Inderdaad, dat is de bedoeling. Dat wel degelijk gaat via het woord. En dus toch via leringen, via dogma's zo je wilt. Ja, dat is waar, maar om die leringen gaat het niet. En dat is wat de apostel hier uiteenzet. Het gaat niet om leringen, niks van het alles. Waar het om gaat is de Heer Jezus Christus en wat God zelf in zijn woord over hem geopenbaard heeft. Meer hebben wij ook niet nodig. Daarom zegt de apostel, vers 4 van hoofdstuk 2 van Colossense, dit zeg ik opdat niet iemand u misleide. Misleide. Leiden naar de mis, heeft iemand mij uitgelegd. Betekent dat, maar hij was van Rooms-Katholiek. Het is een van Jos eigenlijk. Ja. dat iemand u misleidde, verkeerd wijst, hè, de weg wijst. Met beweegredenen die een schijn hebben, die wel wat lijken, maar niks zijn. Want, zegt de apostel, hoewel ik met het vlees van u ben, ik ben niet aanwezig, zegt hij, nochtans ben ik in gedachten in de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en uw vastigheid van uw geloof in Christus. Nou goed, gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, namelijk niet gelijk gij een leer hebt aangenomen, dat is misschien wel zo, maar het gaat om meer dan dat, hè. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandelt in hem. Wandel met hem. Geworteld en opgebouwd in hem en vastgemaakt in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt. Overvloedig zijnde in hetzelfde, in het geloof dus. Met dankzegging. En dan vers 8, zie toe dat niemand u als een roof vervoeren, misleiden, dat is een ander woord, maar met dezelfde betekenis. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren, en dus stelen is het eigenlijk, want de gedachte is dat wij het eigendom zijn van Christus. En als wij geleid worden naar iets of iemand anders dan Christus, wordt het beschreven dus als diefstal. We worden aan hem ontstolen, ontroofd, heet zoiets. Ziet toe dat niemand u als roof vervoeren door, nou waardoor? Waardoor kunnen we zo al afgeleid worden van de Heer, van zijn woord, van de dienst aan hem? Nou staat er, door de filosofie. En filosofie betekent letterlijk liefde voor, of vriendschap met, eigenlijk vriendschap met de wijsheid. Want Sophie, ja, is een meisje, ja, maar die wordt geacht de wijze te zijn, hè. Nou goed, filosofie. Maar vergis je niet, waar het daarbij om gaat, is om die wijsheid die de mens zelf ontwikkelt. Om de theorieën die hij zelf opbouwt. Om de wereldbeschouwing die hij zelf tot stand brengt, enzovoorts. Maar het heeft normaal gesproken met de realiteit niks van doen. Kijk, dat is overal, er zijn twee mogelijkheden. Het een is, we bedenken zelf wat en projecteren dat op onze omgeving. En zien de wereld door onze eigen bril die we zelf gemaakt hebben. Bepaalde dingen zien we wel, bepaalde dingen zien we niet. En de verhoudingen om ons heen, die interpreteren we zelf, zal ik maar zeggen. Dat zien we zelf, maken we zelf een verhaal bij. En dat is het dan. En we zien en nemen waar dat wat wij zien willen, omdat het ons uitkomt. Zo gaat het echt. En de andere manier is dat we gewoon dat spul daarboven eens even stopzetten en gewoon onbevangen, onbevooroordeeld, vooral onbevooroordeeld door onze eigen theorieën, gewoon de wereld om ons heen, de mensheid om ons heen bezien en wellicht ook onszelf eens bezien. In de spiegel als het ware. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat gebeurt er echt? Niet meteen interpreteren. Dat is wat velen meteen doen. Interpreteren, meteen verklaren hoe het komt en wat je eraan moet doen en hoe het aan veranderd zou moeten worden. Want het moet altijd veranderd worden, immers. Deugd immers nooit. Het moet altijd veranderd worden, enzovoort. Hoe men er een spaak tussen het wiel kan steken, enzovoort. Blijf nou eens gewoon op afstand kijken naar hoe het in werkelijkheid toe gaat. Wat mensen doen, waar het toe leidt. Wat er terecht komt van alles waarmee de mens bezig is. Weet je wel, we gaan met z'n allen naar de maan. Dat is dus voor jullie tijd, geloven voor de meeste van jullie. Langzamerhand, maar vooruit, hè. De mens gaat naar de maan. En wat waren we er trots op? We gingen naar de maan. Ik zou je gedacht zijn wat er daarmee allemaal nog meer naar de maan is geweest. Want daar hebben we weinig voor teruggekregen. Nou en, gaan we naar de maan. Maar wat ik je nu kan vertellen, had ik je toen ook wel kunnen vertellen. Het is leuk hoor, naar de maan. Het is een leuke hobby, maar wat heb je eraan? Is daar wat te halen dan? Of moeten we misschien daar ook het evangelie brengen? Het zou kunnen, weet je veel. Maar zijn daar grote rijkdommen te vinden? Wat moet je daar eigenlijk gaan doen? Wat wil je weten? Moet je daar wat leren? Is het daar mooier dan op aarde of wat dan ook? Wat moet je ermee? En zo verder. En dat geldt voor heel wat zogenaamde menselijke wetenschap. Men denkt van alles uit, men probeert iets te bereiken, men ontwikkelt technieken vervolgens. En dat soort dingen, maar waar leidt het toe? Alleen maar tot een nog grotere chaos en een nog grotere leegheid, denk ik altijd. Want het probleem is, hoe meer een mens kan en uitgevonden heeft, zal ik maar zeggen, hoe groter zijn technische mogelijkheid zijn, hoe leger hij zelf na verhouding wordt. Want waar het om gaat namelijk, is niet dat de mens naar buiten toe wat tot stand brengt. Waar het werkelijk om gaat, is dat de mens gevuld wordt ergens mee. Als je begrijpt wat ik bedoel. De mens is niet een lamp met grote mogelijkheden die zo ver mogelijk moet stralen. De mens is niks. De mens is een hol vat en moet dus gevuld worden ergens mee. Hij moet niet uitstralen, geven om zo te zeggen. Hij moet ontvangen. En als iemand bijbelvast is, die zegt dan nu, ja, maar er staat toch die zalige te geven dan te ontvangen. Dan zeg ik, dat is ook zo, maar je kunt alleen wat geven als je eerst wat ontvangen hebt, want je begint met niks. Toch? En helaas zijn er genoeg die bereid zijn uit hun leegheid ons van alles mede te delen. Wat ontvangen wij dan? Ook niks. Leegheid, ijdelheid. Ze zijn, hoe stond het er ook alweer, ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Hun onverstandig, namelijk ongelovig, gaat in de praktijk, is verduisterd geworden enzovoort. Kijk, dat is waar het om gaat. Het grote verschil tussen wat de mens wil, namens zich ontwikkelen, zich verwerkelijken naar buiten toe, zal ik maar zeggen, groot worden, wat bereiken in het leven, enerzijds. En het andere, zoals het echt zou moeten, namelijk, de mens is niks, hij zou zich zijn leven moeten laten vullen. Van Gods wegen, want dat was de bedoeling. In hem, door hem en uit hem leven wij. En hij zou onze levens vullen. Dat is wat hij inderdaad wil doen. Maar wat daarvoor nodig is, is inderdaad dat we daar onze hart, onze levens, onze geest wellicht voor openstellen. Dat we dus fungeren niet als zender, maar als ontvanger. Dat is de bedoeling. Vandaar dat de Heer zegt, zalig zijn de hongerigen. Die willen weten, willen ontvangen. Zij zullen verzadigd worden. Niet met brood, maar met het brood des levens. Dat wil zeggen met het woord des levens. En zalig zijn de zachtmoedigen. Dat zijn degenen met een ontvankelijk gemoed. En die dus bereid zijn het woord van God in hun hart te laten schrijven. Want het is echt niet zo dat mensen die wij als zachtmoedig karakteriseren, dat die automatisch in de hemel komen. Laat staan dat mensen die hongerig zijn automatisch in de hemel komen. Niettemin zegt de Heer, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de hongeren enzovoorts. Waar het over gaat namelijk, is over mensen die ontvankelijk zijn. Die willen luisteren, die bereid zijn zich te laten vullen met dat wat God aanreikt. Maar in de praktijk gebeurt gewoon het tegenovergestelde. En het tegenovergestelde heet filosofie. En dat is een heel breed begrip hoor. Breder dan wij tegenwoordig hanteren. Staat voor alle menselijke wijsheid dan dat wat voortkomt uit de mens zelf. Lees maar. Zie toen dat, vers 8 nog een keer. Zie toen dat niemand die als roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding. Ik zeg er maar meteen bij, dat is uiteraard hetzelfde. He? Ijdele, lege, zinloze, inhoudsloze verleiding. En daarna heet het overlevering der mensen. Overlevering in andere taal heet traditie. In gewoon Nederlands is traditie namelijk overlevering. Dat wat van hand tot hand gaat, is het eigenlijk. Trade, handel. Traditie, dat wat doorgegeven wordt, van de een naar de andere, bij voorkeur ook door de generaties heen, overlevering der mensen. En menselijke wijsheid, zeker filosofie, maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Maar onder de overlevering der mensen valt niet alleen zogenaamde menselijke kennis of filosofie, maar net zo goed menselijke gebruiken. Dingen die men nou eenmaal doet. Waarom? Ja, omdat men zo opgevoed is, zeg maar. Hè. Men zit eraan vast. Om een of andere reden. Omdat het zo hoort in de familie. en cultuur. En daarna heet het ook, het heet filosofie, ijdele verleiding, overleven in de mens. En daarna heet het gewoon eerste beginselen der wereld. En dan zijn we weer terug. Zelfde uitdrukking als uit vers 20 van dit hoofdstuk. Eerste beginselen der wereld, maar wil zeggen de grondslagen, de principes, beginselen. Waarop heel de menselijke samenleving gebouwd is en ook altijd gebouwd is. Dat is namelijk dit. De mens die redeneert en zegt, ik geloof dat het goed is dat we zus en ik geloof dat het goed is dat we zo. En we hebben het ook altijd zo gedacht en we hebben altijd zo gedaan. En het is altijd goed, heeft altijd goed gewerkt. We zijn er nooit slechter van geworden, voorgaande generaties kennelijk ook niet. Dus we moeten het vooral zo houden. Dat is conservatisme, ja. Daar tegenover staat, hoe heet dat? Tegenoverstel van conservatisme. Progressivisme. Ik ben slecht in die ismes altijd. Progressivisme. Nou, vooruit dan maar, hè. Die zeggen, ja, we moeten vooruit. We moeten vooral het oude achter ons laten. En dan beginnen, wat doen ze dus? Alle huisjes, die noemen ze dan heilig. Huisjes slaan ze in elkaar. En het resultaat daarvan is dat men niks meer heeft, geen huisje meer heeft om in te wonen. Want er is niks nieuws. Maar het oude moest toch weg, dus we slaan het kapot. Moet vooral allemaal afgebroken worden. En als iets ouder is dan een jaartje of drie, dan moet het nodig weer verdwijnen. Het moet weg, ter wille van de vooruitgang. Want we moeten actief en levend blijven. Nou, dat is ook een nutteloze bezigheid natuurlijk. Heb je net iets tot stand gebracht, ben je een paar jaar verder, hak je het allemaal weer om. Toch? Dat gebeurt op alle terreinen van het leven. In de wetenschap, in de politiek, in het zakenleven, in de economie dus net zo goed. Enzovoort. Het gaat overal zo. En in de godsdienst net zo goed. In het christendom niet in de laatste plaats. Maar het leidt allemaal tot niks, uiteraard. En dat komt omdat deze dingen niet bevredigen. Dat wat men overgeleverd gekregen heeft, bevredigt niet. Maar dat wat men vandaag dan meent als nieuwlichters te kunnen tot stand brengen, bevredigt net zo min. En dus blijft men bezig en blijft men hollen en streven naar de betere toekomst, weet je wel. En je weet, toekomst is een ding dat nooit komt, hè. Ik zeg altijd, toekomst bestaat niet, hè? Toch? Per definitie bestaat het niet. Het moet later komen, maar daar werken we aan. Aan de toekomst. Ik denk altijd, ben je mooi klaar mee, gaat je leven mee heen. En je hebt dus niks, want je bouwt aan een toekomst die nooit komt. Hè? Dat is echt zo. Nou goed. Nee, wat er zou moeten gebeuren, is dat men vandaag nog, dat men vandaag en al andere dagen, maar vandaag zich laat vullen met dit woord dat God ons geeft. En de volgende gedachte is dan dat dat woord Gods zodanige uitwerking zou hebben. Eerst in ons denken, in onze overleggingen dus toch. Maar daarna ook in onze levenswandel, in dat wat wij doen en laten. Dat het enerzijds ons bevrediging geeft, laat ik dat dan maar in de eerste plaats noemen. En anderzijds dat het God bevrediging geeft. Dat wil zeggen dat het tot eer is van hem. Dat er nou eindelijk eens schepselen zijn die inderdaad leven op de wijze zoals hij het bedoeld heeft, om eens een cliché te gebruiken. Dat roepen ze toch tegenwoordig, dat je mens moet zijn zoals God het bedoeld heeft. Ja. Nou, een mens zoals God hem bedoeld heeft, is een die leeg is van nature en die zich laat vullen met zijn geest, zijn woord of hoe het maar heten mag. De Joodse variant, die laat zich vullen met de Torah, is ook goed. Maar dat is waar het over gaat. Waarna die mens leeft in de praktijk, niet vanuit zijn dierlijke instinct, vanuit zijn menselijke instinct, maar vanuit zijn vlees, vanuit de behoeften of de wat vreemde en nukkige eigenschappen vanuit zijn menselijke natuur, maar inderdaad leeft vanuit Gods woord en vanuit de waarheid en dus vanuit Gods beginselen. Heb je dat? Dat is de hele geschiedenis van de mens in de hof en de zondeval en al wat ermee samenhangt. Het punt is gewoon, men zou eten van de boom des levens. Men zou het voedsel tot zich nemen waarin God voorziet, vanaf het allereerste begin. In plaats van dat wij zouden denken, nou, we zijn intelligent genoeg, wij verzinnen het zelf wel. Wat zal ik eens met mijn leven doen? Hoe zal ik mijn leven vullen? Ik heb makkelijk praten. Ik heb nooit geweten waar ik mijn leven mee moest vullen. Wij moesten ook vroeger al van die testen doen, weet je wel. Van wat wil je worden? Dat wisten wij niet, maar daar hadden die psychologen die hadden daar wat op gevonden. Dan had je weer een multiple choice, weet je. Mocht je uit vier dingen kiezen. Wat wil je worden? Dit of dat of dat of dat. En daarna moest je zeggen waarom. En dan was je klaar en dan kreeg je weer. Wat wil je worden? Dit of dat of dat of dat. Moest je weer uit vier kiezen. Enzovoort. Ik wist het nooit. Echt niet. Leek me allemaal wel wat. Eigenlijk. Hè? Ja. Wat moet je worden? Ik dacht altijd, nou ja, dan word ik het, dan wil ik het ene worden, maar dan heb ik het andere gemist. Wat een ellende. Toch? Kan toch? Hoe wist ik veel waarmee ik mijn leven moest vullen? En ik weet dat het tot vandaag nog steeds zo is, ook onder middelbare scholieren. Ze moeten wat worden, dat moeten ze al weten, want het bepaalt hun vakkenpakket. Ze kunnen later tegenwoordig niet meer terug, want zo zit dat verrekte onderwijssysteem van ons in elkaar. Je kan nooit meer terug. Dus je moet het al vroeg weten, maar je weet het echt niet. En later komt dus de meerderheid erachter dat de verkeerde keuze gemaakt is. Want er zijn meer dan twee keuzen. Dus meer dan 50% kiest verkeerd, dat kan niet missen. Hè? Die heb je toch, hè? Het loopt dus altijd verkeerd af. En wat moet je dus? Als je later van school bent, dan moet je dus later alsnog op een of andere wijze in de avonduren, dan wel in je vrije tijd, zien dat je het nodige onderwijs krijgt en de nodige papieren om alsnog te kunnen doen wat je altijd al gewild had. Dan zeg ik altijd, nou, dan had je heel die school ook wel kunnen overslaan. Ben ik serieus. Maar goed, ik hoop dat de meeste van jullie inmiddels van school af zijn, dan hebben we dat probleem ook weer uit de wereld. Maar wij weten dat gewoon niet. En daarna komt het leven over ons heen. We moeten toch wat. En sommigen komen dan redelijk goed terecht. De meeste niet. En sommigen komen heel goed terecht. Dat zijn er maar enkelingen. Over het algemeen. En dan staat nog te bezien of dat op lange termijn ook nog zo blijkt te zijn. Maar hoe dat ook zij. Er is maar één manier om echt het leven te vullen. Al dat andere is zijn bezighoudertjes. Is om je bezig te houden met van alles en nog wat. En om je de indruk te geven dat je je leven aan het vullen bent. Maar vroeg of laat kom je erachter dat het ook maar niks is. En dat is het ook niet. Ik wil helemaal niet negatief zijn. Ik beschouw het ook niet als negatief. Ik heb een hele positieve boodschap. De positieve boodschap is dat het inderdaad niks is. Verbeeld je dus ook niks. Dan krijg je later ook geen teleurstellingen. Ik weet dat het niet helpt als ik dat zeg hoor. Maar later herinner je dat, die tijd hebben wij ook niet meer, denk ik, krijgen wij niet meer. Maar later herinner je dat misschien nog een keer, dat die gekke Apollinaar dat toch wel gezegd had. Hè? Maar goed, het leidt namelijk tot niks, het brengt geen bevrediging. Er is maar één ding waar een mens zich mee zou laten vullen, om de doodeenvoudige reden dat hij voor dat doel geschapen is. Om zich te laten vullen met het woord Gods, want je weet, de schepping is hol, maar het schepsel individueel, jij en ik, wij zijn van nature ook hol en wij zijn in staat om van alles te vatten, te bevatten. Wij zijn namelijk aardenvaten naar Bijbelse maatstaven. En wij zouden gevuld worden met wat God geeft. En dus vind je in de Bijbel vaten die gevuld worden met olie, vaten die gevuld worden met water, vaten die gevuld worden met een schat en vaten die gevuld worden met, maar goed, dat zijn oneervolle vaten. Wat zei je? Shit? Ja, precies, dat bedoel ik. Die vaten zijn er ook. Begrijp je wel? Maar waar we mee gevuld zou worden, die olie, die water, wat dacht je trouwens van wijn, dat is ook altijd nog een aardige, dat is altijd een beeld van het woord Gods. En het aardevat, dat is heus niks. Maar waar het om gaat, laat ik het anders zeggen. De waarde van het vat wordt uitsluitend bepaald door de inhoud. Naar Bijbelse maatstaven. En de eervolle vaten, of hoe heet ze ook eigenlijk, zo heet het toch? Vaten, ja natuurlijk, vaten ter ere heet dat. De eervolle vaten zijn de vaten die gevuld zijn met eervolle dingen, inderdaad, ja. Die vaten zijn niet beter of slechter dan anderen, maar er zit gewoon het goede spul in. En dus wordt van ons als gelovigen gezegd dat wij hebben deze, dat is 2 Korinthe 4, wij hebben deze schat in aardenvaten. En dus niks om ons in te beroemen, wij zijn maar gewoon aardenvaten. Maar onze verantwoordelijkheid is wel om ons te laten vullen met datgene wat God ons geeft. En hoe je dat ook keert of weet, ik weet niet of je thuis bent in de Bijbelse geschiedenis, ik hoop het maar. Maar de gedachte is niet dat het vat zo groot mogelijk of zo mooi mogelijk moet zijn. Dat is wat de natuurlijke mens denkt. Wij moeten groot en mooi zijn. En als we niet groot zijn, dan toch in ieder geval mooi. En voor een aanzienlijk bedrag kun je de ingrediënten die daarvoor nodig is natuurlijk hier en daar aanschaffen. Weet je wel, om mooi te worden, zal ik maar zeggen. Aan de buitenkant. Maar wat in de Bijbel omgaat, en echt wat in het leven in het algemeen omgaat, is niet die buitenkant. Het gaat er niet om mooi te zijn, het gaat er niet om groot te zijn. Het gaat erom dat men vol is. Met het goede wel te verstaan. Je kent toch die geschiedenis van dat vrouwtje met die... Die moest allerlei vaten in huis halen, weet je niet, bij de buren lenen enzovoort, want die gebruikten ze toch niet, kennelijk, die buren. Dus al die vaten in huis halen, waar was dat? Was dat die, hè? Ja, goed, dan weet ik het nog niet. Maar niet, ja, van Elisa, maar dat was niet die van Sarfat, geloof ik, of wel? Ik kan het nooit onthouden, jongens, ik moet altijd zoveel... Ja. En namen, en zeker als het over vrouwen gaat, dan kan ik het helemaal niet onthouden. Maar... Nou goed, in elk geval, ze moest vaten halen en ze vulde het, zette het hele huis vol met vaten, grote en kleine vaatjes leerden wij van het flanelbord, want dat kun je natuurlijk prachtig uitbeelden op een flanelbord, hoezo kinderevangelisatie, enzovoorts. En ik geloof dat het zo was dat uit het ene vaatje dat ze in huis had, werden al die andere vaatjes gevuld. Grote en kleine, maakte geen bal uit, ze werden allemaal vol, en daar gaat het maar om. Gaat er niet om of we groot of klein zijn. Gaat er niet om of we mooi of lelijk zijn. Het gaat erom dat wij vol zijn. Met wat God ons geeft. Zie? Daarna vergelijken wij met aardse maatstaven. En zeggen, ik ben veel groter dan hij of zij. En die is veel groter dan ik. Ik ben maar zo'n klein vaatje. Enzovoorts. Maakt niet uit, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het vol is. Gaat er niet om of we veel of weinig kunnen. Het gaat er niet om over veel of weinig verstand hebben. Het gaat erom dat het volledig gebruikt wordt. Voor dit doel. Namelijk te komen tot kennis van Christus. Of anders, om bij het beeld te blijven, dat we ons laten vullen met het woord Gods. Opdat, ik moet slaan even een bladzijde om, opdat Colossense 3 vers 16, het woord van Christus rijkelijk in ons zal wonen. Het gaat er niet om hoeveel dat is, het gaat erom dat het vol zou zijn. De variant op dit vers is trouwens die uit Efeze hoofdstuk 5 geloof ik. Wordt vervuld met de geest. Hoeveel dat is, doet er niet toe. Als het maar vol is, als wij maar vol zijn daarmee. Dat is het idee. Zie je? Dus er valt wel iets na te streven, maar het verschil tussen vlees en geest, het verschil tussen menselijk streven en dat wat God van ons verwacht, is hem hierin gelegen. De mens houdt zich bezig met dat vat. Of het wel groot en mooi is. Je weet, de grootste kostbaarheden op aarde, dat zijn vaten. Bijvoorbeeld uit de Ming-dynastie, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar oude, hè. Oude potjes en pannetjes, vaten. Maar de mens heeft daar wat mee namelijk. Een gek psychologisch verschijnsel. Maar drink niet tot hem door dat hij zelf zo'n vat is en ooit inderdaad ook zal breken enzovoorts. Maar het gaat niet om dat vat, dat is wat de mens denkt. Dat is wat Schuller denkt, weet je wel? Dr. Schuller. Dominee, de reverend dokter, hoe heet hij maar heet. Schuller, weet je wel? In zijn glazen huisje, zou ik maar zeggen. Voor een aanzienlijk bedrag. Het moet vooral groot zijn. En ik denk altijd, en hoe groter het is, hoe groter ook de kans dat het leeg is. Vind ik altijd een probleem. Hoe groter de zaal, hoe leger de zaal. Dat is altijd zo. Bij gelijkblijvend aantal mensen, hoe groter de zaal, hoe leger. Ik heb hem liever wat kleiner. Vind ik altijd wat warmer. En het is ook wat prettiger als de verwarming het niet helemaal goed doet. Zou ik maar zeggen. En het zingt ook beter en alles is beter. Het stinkt ook beter trouwens op den duur, maar laten we zitten. Maar je begrijpt toch waar ik het over heb? Hoe groter, hoe leger. En hoe kleiner, hoe voller. Daarom heb ik echt groot respect voor eenvoudige gelovigen die zich laten vullen met het woord Gods en die daaruit leven. Naar alle eer en geweten. Ze weten misschien niet helemaal zoveel van de Bijbel. Misschien zijn ze ook misschien niet intelligent genoeg om er veel van te kunnen weten. Want dat kan misschien ook nog wel. Ik zeg allemaal misschien, omdat ik er gewoon geen discussie over hebben wil. Maar als wat men heeft, als men dat dan ook maar gebruikt. En als het maar doordringt in alle aspecten van het leven. Al zijn dat er dan misschien bij elkaar toch niet zo heel veel. Zie? Maar het gaat erom dat we daarmee vol zouden zijn, gevuld zouden worden. Wij als gelovigen kunnen dus ook nooit zeggen van nou, tot zover vind ik het wel genoeg. Ik heb eens iemand gekend, die woonde hier trouwens vlak in de buurt. Die zei een keer, nou ja, ik kom niet meer op de Bijbelstudies, want ik vind dat ik nou wel genoeg weet. Maar, dwaasheid. Zo iemand weet dus helemaal niks. Hij heeft niks geleerd. Omdat het daar niet om gaat. Dat is niet waar het echt om gaat. De bedoeling is niet dat je de antwoord kunt geven op vragen die anderen stellen. En dan kunt denken van, god, dat weet ik toch allemaal. Ik sta ver boven ze. Zij hebben de vragen en ik heb de antwoorden. Daar gaat het toch niet over. Zie? Waar het over gaat, dat heel ons denken, heel ons wezen en ons leven in de praktijk doordrenkt zou zijn van de Heer Jezus Christus. Van zijn leven, van zijn woord enzovoorts. En dat is niet wat wij tot stand brengen. Dat is wat wij ontvangen. Daarom heet het ook leven uit genade. Uit dat wat God geeft. Wij zullen het alleen aanpakken. En niet alleen met onze handen. Ook niet alleen met ons veronderstelde intellect. Maar gewoon met heel ons hart en met heel ons leven. Welke consequenties het ook zou hebben. En die wisselwerking. Die spanning tussen is het vat wel groot en mooi genoeg en aan de andere kant is het vat wel vol. Dat is de strijd tussen vlees en geest. En de strijd tegen vlees en bloed is namelijk ook inderdaad in de eerste plaats de strijd tegen ons eigen vlees en bloed. En pas daarna tegen de schoonfamilie. Maar dat is niet ons eigen vlees en bloed, hè. En vandaar, nou goed, laat maar zitten. Maar is in de eerste plaats strijd tegen ons eigen vlees en bloed. Dat zegt, je moet toch wat bereiken. Je moet toch wat zijn. Je moet toch respect ontvangen. En eer ontvangen in de wereld. Je moet toch erkenning krijgen van andere mensen. Ook als christen. Hoor wat ik zeg. Niet alleen als mens, maar als christen. Men wil erkend worden, enzovoorts. Men wil een goed verhaal hebben. Men wil erkend worden niet alleen in de samenleving in het algemeen, maar tegenwoordig natuurlijk ook in de politiek. Als christen wil men erkend worden, wil meetellen. Het is een minderheidsgroep wellicht inmiddels, maar er is toch belang dat die erkenning vindt, enzovoorts. Hè. En men wil vooral in de wetenschappelijke wereld meetellen en dat soort dingen meer. En ja. Dat gaat allemaal over of het vaatje wel mooi is en of het wel groot is. Maar de Bijbel zegt dat nou juist het verachte en onedele, dat is de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 1, 2, dat God nou juist het verachte en onedele heeft uitverkoren. Want weet je wat het is? Ook de vaten die niet groot zijn, zijn de meeste van ons, denk ik. Nee, ik ben niet zo hoogmoedig. Ik denk dat de meeste van ons dat zijn. Ook de vaten die niet groot zijn en ook de vaten die niet mooi zijn, kunnen dus voor de volle 100% van Gods wegen gebruikt worden en kunnen dus ook een zinvolle inhoud aan hun leven geven. Dat wil zeggen, niet zelf geven, maar die kunnen dat van Gods wegen krijgen. Want ook al stellen wij niks voor, ook al schieten wij naar menselijke maatstaven van alle kanten tekort, wij zijn een vaatje, misschien dan maar klein en lelijk, maar daarom kan het wel gevuld worden van Gods wegen met water dat een onveranderlijk, dat is een beeld van het woord van God, dat een onveranderlijk natuurlijk verandert in wijn. Hoe zei ik dat ingewikkeld? Maar water dat dan dus verandert, want dat is wat het betekent, hè? Vul de vaten met water, En daarna wordt het gecontroleerd en het blijkt wijn te zijn. Want water is een beeld van het woord van God en wijn is een beeld van eeuwig leven. Het bloed des Nieuwe Testaments. Het eeuwig leven namelijk gewoon. Dat is wat het is. En wat nodig is, is niet dat we groot genoeg zijn. Wat nodig is, dat we vol genoeg zijn. En dat is waar het om gaat. En daarom is de evangelie een blijde boodschap. Niet alleen voor degenen die de juiste capaciteiten hebben of de juiste capaciteiten missen. Maar het is een boodschap voor iedereen. Toch? Wie wij ook zijn. Nou. Daarom waarschuwt de apostel, laat je niet misleiden door die menselijke beginselen. Want, vers 9, van, daar waren we min of meer aan toe, in Colossense 2, vers 9. Want in hem, in Christus, in wie immers, vers 3, al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En die wij zouden leren kennen. In Christus woont heel de volheid der Godheid. Namelijk, dat woont in het lichaam van Christus en dat is de gemeente en dat zijn wij. Nou ja, onder andere, maar dat zijn wij. En dus, vers 10, en gij zijt in hem volmaakt. Dat is toch aardig, hè? Paulus kende die Colossenzen voor een belangrijk deel niet, had ze nooit ontmoet. En aan de andere kant, hij heeft hen nogal, heeft nog wat op en aan te merken. Hij corrigeert hen ook, in de rest van de brief in elk geval uitgebreid. Niettemin zegt hij hen, gij zijt in hem volmaakt. En daarna is er altijd wel iemand die zegt, maar er staat toch dat we volmaakt zouden worden en zouden opgroeien tot volmaaktheid en dat soort dingen weer. Zeg, ja, dat kan wel zijn, maar punt is gewoon dat wat hier staat, namelijk gij zijt in hem volmaakt, inhoudt, dat al wat wij nodig hebben en dat al wat tot ontwikkeling zou moeten komen wellicht in ons aanwezig is. In ons als kinderen Gods. Ik zal het anders uitleggen. Wij hoeven er niet naar te streven om volmaakt te worden. Wij zouden maar gewoon doen. Daar komt het dik voor elkaar. Ik bedoel dit, als een kind geboren wordt, de baby dus, hè, dan kan het dus niks behalve eten en er was nog wat. Maar daar zouden we het niet over hebben. Aan de andere kant denk ik altijd, zou het nog wat. Maar goed. Maar het zou eten, maar verder kan het ook niks. Toch? En het eerste wat men controleert als het kind geboren is, of het volmaakt is. Of alles erop en aan zit. Toch? Is het gezond? En daarna is het een jongen of meisje. Dat heb je dan inmiddels ook onderweg gezien aan het watermerk, zeg ik altijd. Maar laten we zitten. Ja, maar de. Ja, maar de. Daar gaat het toch om? Of het volmaakt is, of er alles op en aan zit, of het gezond blijkt te zijn. Maar is het dan volmaakt? Ja, het is volmaakt. Niettemin, er moet nog een heleboel aan gebeuren. Wat moet er dan gebeuren? Kijk, de oortjes hoeven er niet meer aan genaaid te worden. Als het goed is. Een poot uitrekken, denk ik altijd, maar nog zo wat van die dingen. Ik bedoel, nou ja, die dingen die zitten er allemaal op en aan. Ze zijn alleen veel te klein. Maar het is wel volmaakt. Het enige wat dus gebeuren moet daarna, is dat het kind te eten krijgt, dat het voedsel krijgt. Met als gevolg, ja, het moet goed voedsel zijn natuurlijk. Good Food and Christian Fellowship, zeggen ze dat in Engeland. Hè? Maar goed, het moet goed voedsel krijgen en daarna gaat de rest vanzelf. Is een kwestie van afwachten, het moet zijn tijd hebben. Je moet het ook de tijd gunnen, toch? Je moet trouwens alle mensen altijd alle tijd gunnen. Sommigen leren wat langzaam. Ook, hè? Geef ze de tijd. Maar gegarandeerd is op de normale, begrijp ik goed, er zijn 1001 uitzonderingen. Hoewel die dikwijls ook uitgevonden worden in plaats van dat ze er zijn. Maar de normale, de norm, hè? Er zijn weinig normen, zeker in de psychologie. Maar een van de normen is dat als een mens zo ongeveer pak een beetje een jaartje of 40 geworden is en een levenservaring heeft, dan moet hij zijn wie hij had moeten zijn. Dan moet al wat in hem zat tot ontwikkeling gekomen zijn. Daar moet eens een balans gevonden hebben. Daar moet alles wat vroeger achterbleef en problemen opleverde inmiddels tot ontwikkeling gekomen zijn. En dan moet dat wat vroeger veel te vroeg tot ontwikkeling kwam inmiddels tot juiste proporties naar verhouding zijn teruggebracht. Dat moet normaal zijn. Dan moeten mensen als een opvoeding overwonnen hebben, want die is meestal scheef, hè, en eenzijdig. Nou ja, goed, bij wijze van spreken dan, maar dan moet het allemaal normaal geworden zijn. En als het niet zo is, dan ben je een psycholoog, zou ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer. Hè? Zo, ik dacht dat het zo ongeveer was. Nou goed. Maar het punt is gewoon dat de gedachte is dat dat wat in de mens is, toch tot ontwikkeling komt. Mensen hebben soms eigenschappen die niet prettig zijn, die kun je lang onderdrukken. Dan kunnen de ouders misschien ook bij het kind heel lang doen, maar vroeg of laat komt er toch uit. Zo werkt zoiets. En aan de andere kant ook goede eigenschappen. Die door de opvoeders onderdrukt worden, dat ze het onwenselijk achten, gezien de milieu waarin zij leven. En de klasse waarvan ze deel uitmaken enzovoorts. Maar vroeg of laat barst het er toch uit. Dat is echt waar. Dat is niet tegen te houden. De natuur is verschrikkelijk, maar verschrikkelijk sterk. Plant maar een boom vlak naast je huis. Als je tijd van leven hebt, dan stort je hele huis in elkaar. Omdat die boom zo groot wordt en zoveel ruimte nodig heeft voor zijn wortels. En hoe sterk dat gewapend beton ook is, het breekt. Nou ja, niet altijd, maar zo gebeurt het wel, dat is niet te stoppen. En tegenwoordig kom ik er niet meer naartoe, maar elk voorjaar als ik weer ging fietsen, weet je wel, dan waren er weer scheuren bijgekomen in het fietspad, hè? Van wortels onder het fietspad, dan moest je, bam, ging je er overheen en dan kreeg je weer een klap voor je achterste van het harde zadel enzovoorts. En wat je met de hand niet voor elkaar krijgt, dat doet gewoon zo'n boompje. Dat is de natuur, maar zo sterk is de mens ook. Dat komt vanzelf tot ontwikkeling. En als je het frustreert in de weg legt, dan krijg je alleen wangedrochten. Dan gaat het naar alle kanten groeien enzovoort. Dat is wat de mens gebeurt. Hij wordt wetten opgelegd, zou zus moeten, het zou zo moeten, en dus breedt hij naar alle kanten uit. En daar waar de wet het sterkst is, daar zijn de extremiteiten dikwijls ook het grootst. Logischerwijze. Men moet toch wat? Die krachten moeten weg. Enzovoorts. Nou goed, dat is de natuurlijke mens. Wat ons als kinderen Gods betreft, wel nu, wij zijn uit God geboren, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geboren, dat was Johannes 1 en 2 Petrus 1. We zijn uit de geest Gods geboren, Johannes hoofdstuk 3. En dus dat de aard van dat leven, dat zit in ons. Dus het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. En dat leven is volmaakt. Is het volwassen? Nee, het is niet volwassen, maar het is wel volmaakt op de manier zoals hier beschreven wordt. Gij zijt in hem volmaakt. En wat nodig is, is niet dat het gepoest wordt en gericht wordt naar alle kanten, en dat dat nieuwe leven, dat leven wat wij hebben ontvangen, dat een wet zou worden opgelegd om het in goede banen te leiden. Er mankeert namelijk niks aan dat leven. Dus hoef je het ook niet de goede banen te leiden. Het enige wat nodig is, dat het goed voet, wou ik zeggen. Good food. Dat het goed voedsel ontvangt. En waar dat uit bestaat. Ja, dat is wat eenzijdig voer, hoor. Naar het schijnt. Alleen het woord Gods, uiteraard. Het brood des levens. Dat uit de hemel is nedergedaald. Het woord des levens. Daarna zeg ik, het is helemaal niet eenzijdig. Want de inhoud van de Bijbel houdt zich bezig met alles wat je maar bedenken kunt. En zelfs veel meer dan wat je bedenken kunt. Ik vind het veelzijdig genoeg, eerlijk gezegd. Maar waar het maar om gaat, is dat er niks anders nodig is dan dat wij hem leren kennen. Er hoeft bij ons niet wat ingebracht te worden alsnog. Er hoeft niet wat opgelegd te worden. Er hoeft in ons niet alsnog wat veranderd te worden. Bijgesleuteld en gecorrigeerd te worden. Als dat leven gewoon gevoed wordt op de normale wijze met het woord dat God ons daartoe heeft gegeven. En waarvan hij zelf gezegd heeft dat hij ons daarmee zou voeden. Dan komt het vanzelf voor elkaar. Omdat het volmaakt leven is. Het enige wat wij als mens daaraan zouden kunnen veranderen, is dat tegenhouden. Bijvoorbeeld, ik durf mijn Bijbel niet dicht te slaan. Ik doe een briefje maar even tussen. We zeggen, nou ja, die Bijbel hebben wij niet nodig. Wij bedenken het zelf wel. Bovendien, die Bijbel is al zo oud en vroeger wisten ze niet zoveel. Hè? Dat is nog van voor Einstein, zeg maar. Hè? Dus dan wisten ze ergens nog de ballen van, joh. Dus dat weten wij nou allemaal veel beter. En dat waren mijn vissers en boeren. Dat was de variant van de Maitreya, weet je wel. Dat waren mijn vissers en boeren, dus er komt toch niks van. Dat waren ongeschoolde lui. En natuurlijk komt daar dan niks van. Wij weten zoveel beter. We hebben 2000 jaar lang nog meer studie over kunnen overdoen. En Paulus wist ook nog niet beter. En al dat soort dingen meer. En wij moderne mensen, we hebben daar zo onze eigen opvatting over. En we hebben die Bijbel niet. Ik pak hem gauw terug. Voel me zo naakt zonder dat ding. Maar wij weten dat zoveel beter. Zie, en als we de Heer willen dienen, zeker als we in het ambt willen, dan moeten we toch vooral kennis nemen van dit en van dat. En we zullen vakken leren als, hoe dat allemaal, communicatie was er een van, ja, communicatie, secten en stromingen en wat allemaal wezen mag. Al die andere godsdiensten moet je leren. En psychologie en filosofie en vooral calvinistische wijsbegeerte, in evangelische kringen tegenwoordig populair. En nou ja, goed. Maar je hebt er echt allemaal niks aan. Al wat wij nodig hebben namelijk, staat gewoon in de Bijbel. En dus, kijk, als het leven daaruit bestaat, dat wij ons van Gods wegen zouden laten vullen, omdat wij maar holle vaten zijn, dan hebben wij dus in heel ons leven, in de praktijk, niks anders nodig dan alleen dat woord Gods. En daaruit komt dan het een en ander voort in de praktijk. Het zal uiteindelijk vanzelfsprekend ons gedrag ook bepalen. Het zal invloed hebben op alles wat wij doen. En vooral op onze motivatie. En dat is veel belangrijker dan wat we doen. De motivatie voor wat we doen is veel belangrijker dan wat we doen. En de bevrediging die we ontvangen van wat we doen, komt niet voort uit wat we doen, maar uit wat erachter steekt. De motieven daarvoor. Bewust of onbewust heeft er niks mee te maken. Heb je dat een beetje? Het enige wat wij nodig hebben is dat woord van God. En al het andere komt ervoor in de plaats. Dat wil zeggen, strijd daarmee. Er ontstaat een spanningsveld. Ik zeg niet dat er niks anders zou mogen zijn. Ik stel alleen vast, gewoon waarnemen. Ook in het licht van de Bijbel dan natuurlijk, dat al het andere daarmee strijdt. Begrijp me goed, voordat ik stop zeg ik dan toch nog maar even, dat ik natuurlijk duidelijk genoeg gezegd heb, dat wij van nature, vanwege wie wij van nature zijn, bepaalde dingen nodig hebben in ons leven, in het vlees. Wij zijn vlees en dat vlees heeft bepaalde dingen nou eenmaal nodig. Al was het maar dat we af en toe inderdaad wat eten of koffie drinken of noem eens iets belachelijks. Maar we hebben inderdaad wel eens wat nodig. Ik zeg altijd, ik kan me geen leven voorstellen zonder de muziek. Gewoon, ik heb dat nodig, denk ik. Ik word chagrijnig als het er niet is. Op wat voor manier dan ook. Als het er niet is, moet ik het zelf maken. Of ik luister naar dat van anderen, omdat het toch veel beter is. Maar het moet er zijn. Ik kan me het leven niet voorstellen zonder dat. En zo zijn er meer dingen die ik zou niet graag zonder. Ik denk ook niet dat ik zonder kan. Het moet er op een of andere wijze zijn. Als het niet bestond, dan had ik het gegarandeerd zelf uitgevonden. Denk ik echt, ja. Hoefde gelukkig niet. Dus daar was ik ook weer vanaf, maar vooruit. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. En bedenk zelf nog eens wat, hè, wat je zo al nodig hebt in het leven. Dat is wat God je ook gunt, dat is het probleem niet. Hij neemt het je ook niet af. Het is ook niet zondig aan zich. Maar het zou in de juiste verhouding blijven staan tot datgene waarmee wij ons leven werkelijk vullen. En wat echt van belang is. En wat van blijvende waarde is. En het meest ideale is nog dat de dingen die wij van nature wellicht hebben of doen of nodig hebben, dat die integreren in datgene wat wij vanuit het woord, vanuit datgene wat wij van de Heer Jezus geleerd hebben, zouden doen en denken. Het kan best in elkaar overgaan. Ik weet het heel goed, want mijn dagelijkse bezigheden bestaan daaruit. Voor een deel uit dingen die ik van jongs af aan leuk vond om te doen. Maar aan de andere kant zijn ze ondergeschikt geworden aan. Maar deel geworden van het werk wat ik normaal gesproken doe. De verspreiding van de kennis van de Bijbel. Wat dingen als bandjes maken enzovoorts, of zelfs cd's produceren, dat soort dingen. Geluid bewerken en hoe heet zoiets, hè? Ja, dat vind ik prachtig om te doen. Schitterend. Hoeft niet noodzakelijk bijbelstudies te zijn, maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Als er nog bijbelstudies zijn ook, is toch prachtig? Vroeger had ik gedacht, ik wil graag een eigen studio hebben. Dat komt er natuurlijk nooit van, maar... En nou denk ik toch altijd, ik heb toch een soort klein studiootje. En wat ze in een grote studio kunnen, kan ik thuis ook, eigenlijk. Hè? Is toch leuk. Leuk om te doen, geeft ook bevrediging. Hè? Dat kan één geheel worden. Je kunt muziek maken, gewoon voor je lol. Maar het is nog mooier als je muziek kan maken die inderdaad wat van doen heeft met de schrift en het woord en dus geestelijke muziek enzovoorts. Dus 2 in 1. En daarna als Sinterklaas wordt, loop ik gewoon weer een Zwarte Piet op straat, omdat ze nog helemaal een Zwarte Pietenorkest nodig hebben, nietwaar? Dat doe ik dan ook. Maakt me niet zoveel uit. Waarom niet? Zie. Allemaal moet ik zeggen dat ik als daarmee bezig ben, moet ik andere dingen laten schieten. Dat is natuurlijk zo. Maar je moet het een beetje zien dat je dat in balans krijgt. Maar wel met een prioriteit. Want als ik ergens bijbelstudie moet geven, dan kan ik niet met de Zwarte Pietorkest weg. Zo zit dat gewoon. Dan zeg ik, jongens, ik kan niet. Ik heb al een afspraak. Tegenwoordig doe ik het echt wel zo, dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Maar ja, je moet toch wat? Maar je moet wel prioriteiten stellen in je leven. Je moet uiteindelijk, in veel gevallen, moet je precies weten waar je mee bezig bent. Wat je echt wil. En wat prioriteit heeft. En dan gaan het, en dat wordt vandaag of morgen beproefd, altijd. Wil je de Heer dienen... Of wil je wat anders? En als je de Heer wil dienen, en als dat je prioriteiten zijn, geef ik je de garantie dat je heel wat teleurstellingen in het leven tegenkomt. Maar die zou je toch tegengekomen zijn, dus dat maakt geen verschil. En vervolgens, dat zal blijken dat de Heer je heel wat gunt, ook naar het vlees. Want als de Heer zijn schat kan plaatsen in ons... die zijn vat zijn, hè, die fungeren als houder van zijn schat, wel, hij zorgt goed voor die vaten. Niet omdat die vaten zo belangrijk zijn, maar omdat die schat daarin zit. Omdat zijn leven daarin is. En hij geeft ons dus echt al wat wij nodig hebben naar het vlees, maar dat is nooit het doel. Het doel is altijd de geestelijke dingen. En dat is inderdaad de strijd. Dat we onze eigen filosofie, onze eigen menselijke, natuurlijke behoeften aan de kant schuiven. Niet wegdoen, maar gewoon aan de kant schuiven in de zin van, dat is niet waar het om gaat. We zouden het op afstand bezien, we zouden er leuk om lachen, om onze ambities enzovoort. Oh, wat verbeelden we ons weer een boel enzovoort. We zouden het zien in de juiste proporties en we zouden bedenken dat het maar echt maar om één ding gaat. Dus maar één ding wat werkelijk bevrediging kan geven op de korte en op de lange termijn. En lang is heel lang in dit geval. Dat is inderdaad dat het vleeselijke gevuld wordt met het geestelijke. Dat het aardenvat gevuld wordt met hemelse dingen. Dat wij als schepselen en dus als vrouwelijk staande tegenover God de Schepper, dat wij ons als schepselen zouden laten vullen met de Schepper, opdat wij zo zouden komen tot een vruchtbaar leven. Maar ik bedoelde het zo dubbelzinnig als maar enigszins mogelijk is. En daar moet ik het bij laten, dacht ik, want het is weer de hoogste tijd.